Ja, we gaan vanmorgen verder met ons onderwerp. En ik wil vanmorgen in bijzonder stilstaan bij die schepping dan in die zes dagen die wij vinden in Genesis 1. En dat gaan we maar eens lezen, want dat hebben we nog geen één keer gedaan. Genesis hoofdstuk 1. En laten we dat hoofdstuk maar eens in zijn totaliteit eens lezen. Genesis 1 vanaf het eerste vers. En u weet wel dat je vanaf het eerste vers niet leest over de schepping die wij tegenwoordig kennen, maar dat je daar begint te lezen over de oorspronkelijke schepping. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En toen ontdekten we dat die oorspronkelijke schepping, dat dat alles eigenlijk is wat over die oorspronkelijke schepping wordt gezegd. We hebben de afgelopen keer nog wat teksten in de Bijbel opgezocht die over die oorspronkelijke schepping gaan. Maar er wordt ons heel weinig van verteld, zeer weinig. En dan gaat vers 2 verder. De aarde nu was, ook hebben we gezien, mag je vertalen met werd. De aarde nu werd woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. Die schepping, die oorspronkelijke schepping, is door wateren verwoest. En heel die aarde, die was door de vloed van wateren in beslag genomen. En er was duisternis, die aarde werd verwoest en die aarde werd ontledigd van alle levende wezens die erop waren. En dan krijg je een herschepping. Een herschepping in zes dagen naar een schepping die we tegenwoordig kennen. Vers 3. En God zeide, er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Wat geschiedde er dus op de eerste dag? Alleen maar dat er sprake is opeens van licht, terwijl er eerst in vers 2 sprake is van duisternis. Duisternis lag op de vloed. De eerste dag is er opeens licht. En dat licht maakt opeens scheiding tussen licht en duisternis. Het licht noemt God dag, de duisternis noemt hij nacht. Dat is de eerste dag. Dan de tweede dag. Vers 6. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dit maakt een scheiding tussen wateren en wateren. En God maakt het uitspansel. En hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Wat geschiedde er dus op de tweede dag? Alleen maar dat er een scheiding kwam tussen de wateren beneden en de wateren boven. En hoe worden de wateren die boven zijn? Want God maakte een uitspansel. En boven dat uitspansel worden die wateren boven het uitspansel opgeslagen. Nou, verder zie je alleen maar dat er God dat uitspansel dan hemel noemt. En dat er dus een scheiding is van wateren beneden en wateren boven. Dat was de tweede dag. Dan de derde dag, vers 9. En God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En dat was al zo. En God noemde het droge aarde. En de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de wateren jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde, en het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Wat geschiet er op de derde dag? Dan is de aandacht alleen nog maar gericht naar de aarde en naar, in bijzonder naar de wateren die hij over de hele aarde bedekte. En wat geschiedde? Er is weer sprake van scheiding, namelijk die wateren die gaan samenvloeien in één plaats. God noemt dat zeeën. En wat droog valt, dat noemt hij aarde. En wat er gebeurt er op die aarde? Nou, dan zie je dat er allerlei zaad ontkiemt, dat allerlei gras gaat groeien, allerlei onkruid gaat groeien, allerlei kruiden voort worden gebracht, allerlei gewas komt er, allerlei bomen met vruchten eraan gaan groeien. Dat was de derde dag. Dan gaan we naar de vierde dag in vers 14. En God zei dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. En dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Wat geschiet er op die vierde dag? God maakt daar de zon, de maan en de sterren. En de zon heeft de heerschappij over de dag. En de maan en de sterren, die hebben de heerschappij over de nacht. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels. Dat was de vierde dag. Dan krijg je de vijfde dag. En God zeide dat de wateren wemelen van levende wezens. En dat het gevogelte over de aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelen de levende wezens, waarvan de wateren wemelen naar hun aard. En allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zeide: wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de wateren in de zeeën. En het gevogelte wordt talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. Ja, op die vijfde dag wordt ons aandacht gevestigd op de wateren en op de aarde. En in die wateren zie je iets geschieden dat brengt voort allerlei vissen. En kijk je naar de aarde, dan vliegt daar overheen in het uitspansel des hemels allerlei vogels. En ze worden allemaal heel erg talrijk. Dat is de vijfde dag. Dan krijg je de zesde dag in van vers 24. En God zeide dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard. Vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de hele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn, het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Wat geschiet er op de zesde dag? Op de zesde dag wordt dus allerlei levende wezens geschapen, namelijk vee, kruipend gedierte, wild gedierte. En wat wordt dat vee, dat kruipend gedierte en wild gedierte, gegeven tot spijzen? Nou, dat stond in vers 30. Al het groene kruid wordt daar gegeven tot spijzen. al het gedierte der aarde, vers 30, maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijs, en het was al zo. Ook de wilde dieren. Dan krijg je nog de schepping van die mens op de zesde dag. En die mag heersen over al die dieren. En wat geeft God aan de mens om te eten? Nou, vers 29. Zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. En het zal u tot spijzen dienen. Dat was de zesde dag. En dan krijg je nog de zevende dag. Want dat lees je in hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Ja, het eerste wat God verrichtte, dat vermeld is, is dus in feite in Genesis 1, nadat je de eerste twee versen gelezen hebt. Het eerste wat God dus gaat doen is een daad van herstel. Je leest hier over Gods herstel van de schepping, nadat er een oordeel in vers 2 over die schepping is gegaan. God verricht hier een daad van leven geven uit de dood. Een daad van het licht geven in en uit de duisternis. Deze schepping van zes dagen is een daad van genade. En is eigenlijk een voorbode van de heerlijkheid van de schepping die op deze tegenwoordige schepping van zes dagen zal volgen. Ik denk dat wij allemaal wel geconfronteerd geworden zijn in ons leven met de evolutietheorie. En dat we allemaal wel de argumenten kennen die evolutionisten aandragen. En ook in de afgelopen week was er weer op het journaal en in de kranten was er weer melding dat ze weer een vondst hadden gedaan. En misschien heeft u dat gelezen van zo'n klein mens van een meter hoog. Ze hadden daar wat resten van gevonden en dat pracht, ja, dat ergens op een eiland, hè, ergens vlakbij Indonesië. Hè. En ja, dat paste ook weer prachtig in de hele theorie van de evolutie. Ja, vaak ook in zo'n uitzending, want het was zelfs gewoon op het journaal. Dan wordt dat gebracht met een tekening erbij en dan zie je zo die voortplanting van die apen richting de mens. Dan wordt zo'n theorie wordt daar gebracht alsof het een absolute waarheid is waar totaal niet aan valt te twijfelen. Daarom denk ik ook dat vele gelovigen hebben getracht en vele theologen ook hebben getracht om Genesis 1 en wat we hebben gelezen in overeenstemming te brengen met de evolutietheorie. En ook in overeenstemming te brengen met de geologie. En wat er allemaal gevonden wordt, dat weet u wel, in al die aardlagen. En ja, er worden hele theorieën worden daaraan verbonden. Want u weet wel dat men dan leert, vooral in de geologie, dat je allemaal aardlagen hebt en hoe dieper je gaat, hoe meer je teruggaat, hè, zal ik maar zeggen, in de tijd. En dat je in die lagen precies ook fossielen allemaal kan vinden, wat ons dan wijst, dat is zo oud en hoe dieper je gaat, dat wordt steeds ouder. En dat wijst dan daarop en daarop en daarop. Echter, als je daar echt wetenschappelijk onderzoek naar gaat doen, en ja, dan word je daar wel op school netjes van verteld dat die aardlagen steeds zo dan liggen en hoe dieper je gaat dat je dan afdaalt in de tijd. Echter, als je wetenschappelijk onderzoek daarna doet, dan ontdek je opeens dat die verhalen die aan de jeugd soms op scholen enzovoort wordt verteld, dat in de praktijk er talloze vondsten zijn die precies die hele theorie omverkegelen. Want dan blijken die aardlagen die steeds zo dieper gaan, dan blijkt opeens dat de oudste laag ergens anders weer bovenaan ligt. Of dat, dat de hele trits die naar beneden gaat, op sommige plekken op aarde zo gevonden wordt, maar op andere plekken ligt dat precies helemaal ondersteboven. Of liggen weer alle aardlagen weer dwars door elkaar heen, waardoor van die theorie gewoon niet veel meer klopt. Genesis, dat moeten we begrijpen. Genesis is Gods openbaring. En de geologie en alle theorieën die daaraan verbonden worden, is in feite de onvolmaakte ontdekking van de mens ten aanzien van Gods werk in de schepping. En waar we heel voorzichtig mee moeten zijn, en waar we altijd onderscheid tussen moeten maken, dat is tussen Gods openbaring in zijn woord en in de natuur, en de interpretatie van de mens daarvan. Dat zijn twee dingen. Aan de ene kant vind je Gods openbaring in zijn woord, samen met wat zijn woord ook zegt over Gods openbaring, en dat kan je ook in de natuur zien, van de tegenwoordige schepping om ons heen, Gods openbaring in de natuur. En natuurlijk, als je het goed zou beschouwen, dan moet Gods woord volledig in overeenstemming zijn met Gods werk in de natuur. Dat is één op één. Dat is in volledige harmonie met elkaar. En zodra je een menselijke theorie daarnaast zet, die in conflict in feite is met het woord, en in harmonie lijkt te zijn met Gods werk, ja, dan zitten wij iets door elkaar te halen. Want Gods woord en Gods natuur is één op één. En als een theorie van de mens in conflict is met Gods woord, dan is die theorie ook in conflict met Gods werk. Zo simpel is dat. En daarom moeten we heel erg voorzichtig zijn met die menselijke theorieën, zoals de evolutietheorie, die gebaseerd zijn op het onderzoek van Gods schepping, van Gods werk in de natuur. In feite zou je kunnen zeggen dat geologie en theologie zich met hetzelfde bezighouden. De theologie onderzoekt Gods woord, de geologie onderzoekt Gods werk in de schepping. Maar net zo goed je theologen vindt die Gods woord miskennen, zo vind je ook geologen die Gods werken miskennen. En hoewel geologische vondsten vaak niet in overeenstemming lijken te zijn met Gods woord, bestaat er natuurlijk in werkelijkheid totaal geen tegenstrijdigheid tussen Gods woord en Gods werken. Die twee zijn volledig met elkaar in harmonie en zijn niet met elkaar in tegenspraak. Alleen onze menselijke theorieën daarover kunnen veroorzaken dat die twee met elkaar in tegenspraak gelijken. De situatie wordt vaak heel erg troebelig, doordat je heel wat schriftverklaarders hebt die allerlei theorieën dan maar baseren op Genesis, op Gods openbaring van zijn werk in de tegenwoordige schepping. En je vindt daardoor allerlei gedachtegangen. Bijvoorbeeld dat die dagen hier, die hier beschreven zijn, geen dagen zijn van 24 uur, maar dat het hele lange tijdsperioden zijn, hè, die de evolutionist ook nodig heeft, die miljoenen jaren, om ook te staven dat het ene dier uit het andere dier is voortgekomen en uiteindelijk uit de aap de mens. Als reactie vaak daarop heb je gehad dat je een heel groep schriftverklaarders hebt die beweren dat de aarde in zijn absolute betekenis geschapen is 6000 jaar geleden. En ik denk dat wij een van de weinigen zijn die Genesis 1 anders lezen dan de gemiddelde Bijbellezer en de gemiddelde gelovige in de kerken. Over het algemeen wordt het onderscheid niet gemaakt tussen Genesis 1, vers 1, 2 en de rest, de herstellende schepping van de tegenwoordige schepping in zes dagen. Dat verschil wordt vaak hier niet gezien. Men ziet dit alsof dit een schepping is geweest in zijn totaliteit van in den beginnen en dat dat 6000 jaar geleden geschiedde. Toch als we eenmaal ontdekken dat er een scheiding zit tussen een oorspronkelijke schepping in de eerste twee verzen van Genesis 1 en dat de rest van Genesis 1 een tweede schepping is, de tegenwoordige schepping is in zes dagen, dan vallen opeens veel meer zaken op hun plaats. Want veel wat wij vinden in de aarde, zoals kolen en bruinkool, fossiele resten enzovoort, die wijzen ons op de schepping van in den beginnen, op die oorspronkelijke schepping. Bijvoorbeeld de bossen die er zijn geweest op de aarde van die toenmalige schepping. Maar laten we eerlijk wezen, we hebben het gelezen hier in Genesis 1. Worden hier bomen geschapen? Wordt hier jong groen en kruid, wassend gewas, wordt dat allemaal geschapen? Nee, dat lees je niet. De aarde nu brengen voort. Dus het zat al reeds in de aarde. En je ziet hier dat er een aanwijzing is dat het zaad wat nog in de aarde was, op die derde dag ontkiemt in de aarde. En dat als de aarde droog begint te vallen, dat die grassprietjes ontkiemen. En dat ook die bomen en al dat gewas allemaal opkomt. Al die struiken en noem maar op. Als we eenmaal begrijpen dat de huidige schepping, die zes dagen in beslag nam, een opvolgende schepping is van de schepping die in den beginnen geschapen was, dan verdwijnen in één klap talloze aantijgingen vanuit de zogenaamde wetenschap richting de Bijbel. Toch een waarschuwing. Toch moeten we ons namelijk niet al veel laten meeslepen door allerlei menselijke theorieën die miljoenen en miljoenen jaren nodig hebben om hun theorieën te staven. Want zo'n evolutie kent de Bijbel niet. De Bijbel kent niets ervan dat het ene dier het andere dier heeft voortgebracht en uiteindelijk de mens. De zesdaagse schepping is voor ons in detail beschreven. De orde en de rangschikking zijn heel doelbewust gegeven om vooraf te schaduwen de loop van de gebeurtenissen die worden uitgewerkt in het voornemen der eeuwen. En dat moet je eigenlijk goed begrijpen. Later zullen we daar steeds verder op ingaan. Zes dagen worden in beslag genomen door werk. Eén dag wordt in beslag genomen door rust, de zevende dag. En dat er een heel duidelijke rangschikking is, wordt heel duidelijk als je wat dieper over die zes dagen gaat nadenken. Want dan ontdek je opeens een parallel. Want dag 1 loopt parallel met dag 4. Wat gebeurt er ook alweer op dag 1? Daar is sprake in dag 1 over dag en nacht. Dat er licht komt. En dat er opeens scheiding komt. Tussen de dag en de nacht, tussen licht en duisternis. Echter op de vierde dag, dan word je opnieuw bepaald bij de dag en de nacht. En dat er een scheiding is tussen dag en nacht. En opeens wordt je aandacht gevestigd erop dat er lichtdragers zijn, namelijk de zon, de maan en de sterren. Maar eigenlijk vind je hetzelfde terug. In dag 1 en in dag 4 is er sprake van dag en nacht. En is er scheiding tussen de dag en de nacht. En is er sprake van licht. De zon voor de dag, de maan voor de nacht. met de tweede en de vijfde dag zie je hetzelfde. Wat geschiet er op de vijfde dag? Daar lees je over scheiding, scheiding van wateren. En vind je sprake over het uitspansel. Op de vijfde dag wordt je aandacht ook gevestigd op de wateren. Want wat wordt er in die wateren geschapen? De vissen. En die aandacht wordt dan niet alleen gevestigd op de wateren op de vijfde dag, maar ook op dat uitspansel wat God op die tweede dag schiep. Want wat vliegt er in het uitspansel? De vogels. Dus dag 2 en dag 5 die lopen parallel aan elkaar. Beide vind je dat de aandacht wordt gevestigd op de wateren en op het uitspansel. Op de tweede dag wordt de wateren gescheiden van het uitspansel en op de vijfde dag wordt er in die wateren en in dat uitspansel de vissen en de vogels geschapen. Ook de derde dag en de zesde dag die lopen parallel aan elkaar. Want op de derde dag wordt onze aandacht gevestigd op de aarde. En ook daar is weer sprake van scheiding tussen zeeën en de aarde die droog valt. Dan wordt onze aandacht helemaal gevestigd op die drooggevallen aarde. En vinden we sprake over gewas, over kruid en over bomen, vruchtdragende bomen. En als je op de zesde dag kijkt, dan wordt ons eigenlijk alleen maar ons oog bepaald op die aarde, want op die drooggevallen aarde, daar loopt, daar wordt op geschapen vee, en dat vee dat bedient zich van gras, van al het groene, jonggroen kruid, en wordt ons ook de aandacht gevestigd naast alle dieren die op die drooggevallen aarde wandelen, onze aandacht ook gevestigd op de mens die mag genieten van de vruchten en van het zaad. Je ziet dus dat in de, als je naar die zes dagen kijkt, dat de eerste drie dagen, daar wordt de schepping in zijn breedte gewoon opgezet, zonder dat daar schepselen in zijn. Je vindt daar sprake over licht, op de eerste dag, over het uitspansen wat God hemel noemt, op de tweede dag, en je vindt er op de derde dag sprake over de drooggevallen aarde en wat erop gebeurt. In die tweede drie dagen, dag 4, 5 en 6, wordt de aarde gewoon gevuld met de schepselen die daarin gaan leven. En ook met de scheppingen die God daarin schept. Zoals de zon en de maan op de vierde dag, op de vijfde dag daar de vissen en de vogels, en op de zesde dag het vee en alle dieren en ook nog de mens. Het licht dus van de eerste dag. Op de eerste dag zei God, er zij licht. Nou, dat licht zie je terug op de vierde dag. Maar dan hebben we daar geen licht. Maar dan vinden we daar de lichtdragers. Hè? De dag en de nacht die gescheiden waren van elkaar op de eerste dag, worden op die vierde dag gevuld door de zon en de maan. De tweede dag, die wateren en het uitspansel, waarmee die tweede dag handelt, die worden dus gevuld op die vierde dag. Dan zie je opeens dat daar dus de vissen in worden geschapen en ook de vogels. Let erop, hè, op die vierde dag en ook op die tweede dag. Je vindt daar sprake over de wateren, hè. Laten we het nog maar eens lezen. Genesis 1, vers 6. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Dit maakt een scheiding tussen wateren en wateren. En God maakt het uitspansel. En hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de tweede dag. Worden die wateren geschapen hier? Nee, natuurlijk niet. Die wateren, die waren er al. Waar lees je over die wateren? Nou, in vers 2. En de geest Gods zweefde over de wateren. Die wateren die worden niet geschapen op dag 2. Er is alleen maar sprake, wat gebeurde er op dag 2? Er kwam scheiding tussen de wateren en de wateren. En welke wateren dan? Nou, de wateren van beneden en de wateren van boven. Je zou je kunnen vergelijken dat je zit daar in een bootje, daar op die verwoeste wereld, hè, van Genesis 1 vers 2. Het is duister, het is donker, alles is omgeven door een zo'n dikke, zware mist. Er is zoveel water om je heen, niet alleen beneden je, maar ook boven je en voor je en om je heen. En heel die aarde is helemaal verwoest door water en bestaat helemaal uit water. En het is ook boven je. Het is hartstikke donker. Dat kennen we wel. We kennen best wel eens een dag dat het zo verschrikkelijk donker kan worden als er een onweersbui komt, dat het gewoon het licht het helemaal wegneemt. Dat het gewoon duister wordt. En u moet u voorstellen dat hier is een oordeel geweest van water die zijn weerga gewoon niet kent. Waar de zondvloed van Noach gewoon bij verdwijnt. In het niet verdwijnt. Dit is een veel grotere catastrofe. En als je je bevindt daar op die zee die de hele aarde bedekte, ja, dan ontdek je dat je geen hand voor je ogen kon zien. Zo duister was het zo. Alleen op dag 1 zie je opeens dat de catastrofe minder wordt en dat licht door de mist heen dringt. Het wordt een beetje licht. En God zei, er zij licht. En als je opeens bemerkt dat dat licht weer uitgaat na 12 uur, want er is scheiding tussen dag en nacht. En je kan verder nog geen hand voor je ogen zien. Je zit in een dikke, dikke mist overdag. En dat is dan wel licht. Maar 's avonds dan valt weer die duisternis in. Dan op de tweede dag opeens trekt die mist op overdag. En kan je om je heen kijken. En wat zie je boven je? Eén dikke, zware, grote, zware bewolking. Een bewolking die wij ons niet kunnen voorstellen. Je ziet niks. En God maakte daar het uitspansel. En God trok daar die wateren, en dat zie je hier, God trok die wateren op, niet in het uitspansel, staat hier, maar boven het uitspansel. Dat is iets wat de wetenschap niet kent. Maar wat de Bijbel wel kent. Daarom staat er bijvoorbeeld in Psalm 148 vers 4... Psalm 148, vers 4, looft hem, hemel der hemelen. Hé, hey, hier sprake niet over de hemel, maar over de hemel der hemelen. Net zoals je niet alleen sprake hebt in de Bijbel over het heilige, maar ook over het heilige der heiligen. Dit is de hemel der hemelen. Looft hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. Oh. Er zijn dus wateren boven de hemel. Niet wateren in de hemel, want dat kennen wij. Wij kennen ook wel wat water, is niet veel. Maar er is wel water in de hemel. In dat uitspansel wat God gemaakt heeft. En wij noemen dat wolken, en daar regent het af en toe ook uit. Maar hier wordt gesproken over dat er wateren zijn boven de hemel. Waar? In de hemel der hemelen. En je vindt dus, als je teruggaat naar Genesis 1, vers 6 tot en met 8, dat er dus scheiding kwam tussen wateren onder het uitspansel en wateren die boven het uitspansel waren. En God noemt dat uitspansel hemel. En Psalm 148 vers 4 zegt dus dat er wateren zijn boven het uitspansel. Hier is iets wat wij niet helemaal kunnen begrijpen. Maar wat er wel degelijk is. Ik denk dat deels deze wateren boven het uitspansel, die boven het uitspansel waren, gebruikt zijn, onder andere om die zondvloed te veroorzaken, een deel daarvan. Maar goed, dat laten we maar rusten. Je ziet hier dat nadat op die tweede dag er een scheiding kwam tussen de wateren boven en de wateren beneden het uitspansel, en dus het uitspansel zelf geschapen is, dat op de derde dag, de dag die erop volgt, dat er ook sprake is van een scheiding, maar dan een scheiding die te maken heeft op die wateren die beneden het uitspansel waren. Want wat geschiedt op de derde dag? Die wateren die vloeien samen in zeeën en opeens vallen delen van de aarde vallen droog. En dan ontkiemt er van alles op die droog gevallen aarde. Op die zesde dag zie je dan dat op die drooggevallen aarde de beesten en de mens wordt geschapen. En dat de lagere dieren het groene gras gegeven wordt om te eten. En de mens het zaaddragend gewas, evenals de vruchten van de bomen. Zo zie je dat Gods werk zich in twee delen in die zes dagen voltrekt en wordt voltooid. De eerste drie dagen gaan dus over het licht, de hemel, het uitspansel en het droog vallen van de aarde en dat daar allerlei gewas ontstaat. De laatste drie dagen heeft ermee te maken dat er wat nader wordt ingegaan op het licht en op die dag en nacht, en dat daar de zon en de maan en de sterren zijn voor de dag en de nacht. Daar wordt verder ingegaan parallel aan dag 2, dat op die vijfde dag, dat daar in de wateren de vissen worden geschapen, in de lucht, in dat uitspansel wat er invliegt, de vogels. En op de laatste dag, de zesde dag, zit je weer parallel aan de derde dag en zie je dat daar de beesten en de mens wordt geschapen. Zo wordt dus in zes dagen de hele schepping afgerond. En laat wel wezen, als je naar deze tegenwoordige schepping kijkt, dan is alles in harmonie met elkaar. Alles is op elkaar afgestemd en voorbereid voor zijn gebruik. Vanaf de zon tot aan het kruipend gedierte, de insecten en de mieren in de grond, alles is in harmonie met elkaar. En als je ook kijkt naar natuuruitzendingen, waar er vele van zijn, bij de BBC, en de BBC die heeft er veel van dat soort natuurfilms gemaakt, dan ontdek je ook dat die schepping, die tegenwoordige schepping, in een volledige harmonie met elkaar zich bevindt. Alles hangt met elkaar samen. Dan lees je dat God op de zevende dag van zijn werk rustte. En als je daarvan leest in Genesis 2, dan valt het woord voltooien op. Al ze werden voltooid, de hemel en de aarde en al een heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had. Voltooid. Al ze werden voltooid. En vers 2, toen God op de zevende dag het werk voltooid had. Het Hebreeuwse woord voor voltooien, dat duidt op dat het totaal af is. Onze Nederlandse vertaling voltooien is daarmee een hele goede vertaling. Het is voltooid. Het is compleet af. Dat wil het Hebreeuws zeggen. Er valt niets verder nog aan te verrichten. Het is gewoon klaar. Het is af. Net een Rembrandt die de nachtwacht heeft geschilderd. Het is af. Er hoeft geen pennenstreekje meer opgedaan te worden. Alles wat je er nu nog aan zou doen, zou alleen maar verder het werk gaan verprutsen. Het is compleet ten einde gebracht. Als je nog een werk op dit scheppingswerk in die zes dagen zou op laten volgen, dan zou het alleen maar kunnen betekenen dat je begint met iets nieuws. En God begint straks ook met iets nieuws. God begint namelijk straks met een nieuwe schepping, die op de tegenwoordige schepping zal volgen. Maar de huidige schepping is compleet, is volledig in harmonie met zichzelf en bevat alle elementen voor de noodzakelijke uitwerking van Gods plan der eeuwen. Moet ons wel een en ander realiseren voor we verder gaan. Als je namelijk naar die tegenwoordige schepping kijkt. En het zal best wel moeilijk zijn om dat te begrijpen. Want direct worden wij in die schepping, als je die schepping intrekt. Als je naar Gods werk gaat kijken in de tegenwoordige schepping. En je trekt die schepping in. Dan word je niet alleen geconfronteerd met prachtige mooie schepsels. Met prachtige lieve dieren zoals mijn hond. Ik heb een golden retriever, dat weet u. Dat is een prachtbeest. En zijn er meer in Gods schepping prachtige, mooie, lieve dieren. En word je niet alleen geconfronteerd met groenten die je op de groentemarkt kan kopen. Van sla tot andijvie. En allerlei vruchten, exotische vruchten, heerlijke vruchten. En allerlei prachtige mineralen die je kan kopen. Die ik hier aan mijn vinger heb. Ik heb hier een gouden ring. Nou, dat is dan prachtig materiaal goud. Prachtig materiaal zilver. En dat wordt bewerkt door de mens tot alle mogelijke mooie voorwerpen. En dat zouden we ook allemaal kunnen rangschikken en er allemaal van kunnen zeggen. En wat zeggen wij dan als mens? Dat is goed. Maar we worden ook geconfronteerd aan de andere kant met talloze schepselen, met talloze dieren die wij weerzinwekkend vinden. Met allerlei insecten die je steken, zoals wespen, zoals muggen. Hè? En allerlei ziektes die ze voortbrengen. Worden ook geconfronteerd in ons tuintje. Hè, als we een tuin hebben. En we hebben daar onze sla geplant. Dat je daar geconfronteerd met allerlei onkruid wat er groeit. En wat zouden wij eigenlijk vanuit de mens dat willen noemen. Dat zouden we allemaal willen rangschikken onder de noemer kwaad. We worden in die schepping ook geconfronteerd met de giftige slang. Eén beet. Het is zo verschrikkelijk dodelijk. Je kan geen eens tot 10 tellen. Je wordt daarin geconfronteerd met beesten zoals de sluipwesp. Ik weet niet of u de sluipwesp kent, maar die wesp die legt een ei in een ander dier. Die boort een gat, zal ik maar zeggen, in je. Die legt daar een ei in, of eieren in, die ontkiemen, die komen uit. En die larven, wat doen dat? Die vreten jou op. Tot ze groot genoeg zijn en uit dat gat wat ze in je geboord hebben eruit vliegen. Deze dingen zijn voor ons mysterieus. En zijn onbeantwoordbaar als wij het doel der eeuwen niet kennen. Als wij het voornemen der eeuwen niet kennen. De Bijbel zegt dat ijdelheid en vruchteloosheid eigenlijk geschreven staan over deze tegenwoordige schepping die we kennen. Van begin tot zijn eind. Met zijn giftige slang. En met zijn mooie honden en zijn lieve schapen en de lieve lammeren. Met zijn groene groenten, maar ook met zijn onkruid, zijn dorens en zijn distels. Deze schepping met zijn licht, maar ook met zijn duisternis. En als je er goed over nadenkt, dan spreekt deze huidige schepping waar je naar kijkt en waar je meemaakt. Die spreken ons duidelijk over de morele staat en de geestelijke toestand waar de schepping zich in bevindt. En ook de fase waar deze aarde en hemel doorheen gaan voordat deze aarde en hemel wordt tot een nieuwe schepping. En deze dingen zijn niet makkelijk om te verstaan. Wanneer wij over deze dingen nadenken, ja, dan moeten we niet in de fout vervallen dat we bij onszelf een wetje gaan maken en zelf gaan bepalen wat God wel kan doen en wat God niet kan doen.
We moeten oppassen dat we God niet die eigen gemaakte wet gaan opleggen. Om maar met Paulus te spreken in Romeinen 9. Romeinen 9, vers 20. Romeinen 9, vers 20. Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Ja, we moeten heel goed oppassen dat we niet in Gods schepping met ons geloof in de knoop gaan komen, doordat wij gaan denken dat God al het mooie in de schepping, wat wij goed zouden willen noemen, dat God dat geschapen heeft, maar dat God niet al dat andere geschapen heeft, wat we net genoemd hebben, wat wij zouden willen rangschikken onder de noemer kwaad. Wat wij helemaal niet mooi vinden. Wat we lelijk vinden. En dat we dus gaan denken, ja, dat dat kan God niet allemaal hebben geschapen. Daar moeten we voor uitkijken. En hier wijst apostel Paulus ons daarop. Maar gij, o mens, wie zijt gij? Wie ben je wel? Dat je God zou tegenspreken daarin. Kunnen wij soms tegen onze boetseer, tegen de schepper zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? De Bijbel gaat ervan uit dat God alles schiep, ook die wilde dieren. Ook dat kruipend, die kruipende dieren, die krioelende wezens, die je zowel vindt in de grond, van miertjes tot allerlei insecten, die je ook vindt in de zeeën. Hè? Alles heeft God geschapen. Een ander voorbeeld geeft Job. Als je naar Job gaat, laten we dat maar doen, naar het Bijbelboek Job. En dan gaan we naar Job 33. We komen een beetje aan het eind van het Bijbelboek Job. Dan lees je daar dat in Job met nadruk Job zijn zaak had verdedigd tegen zijn drie vrienden. Dat hij zo in zo'n erbarmelijke toestand was gekomen. En waar had het nou in die gesprekken met die drie vrienden op uitgelopen? Nou, Job had zich uiteindelijk zichzelf meer gerechtvaardigd dan God. En Job was zelfs zo ver gekomen dat hij God had aangeklaagd dat God hem onrechtvaardig zou hebben behandeld. Daarop komt hij uiteindelijk. Hij wordt er wel toe geprest door die vrienden die het hem heel erg moeilijk gaan maken in die gesprekken die ze met hem hebben. Maar uiteindelijk komt hij tot de uitspraak, en soms komen wij ook in ons leven tot de uitspraak als wij lichamelijk lijden, of lijden in allerlei andere zin ons overkomt, dat God ons onrechtvaardig behandelt. Wij die toch zo? En vul dat maar in. Dus niks menselijks is ons vreemds. Ook Job niet. En dan dient uiteindelijk Elihu, dient hem van de rubriek. Dat doet hij, Elihu, in Job 33. Het is de eerste reden van Elihu. Een jonge man die erbij stond te kijken. En die gaat dan spreken. Job 33. En dan lezen we even vanaf vers 8. En dan zegt hij Elihu. Maar te mijnen aanhoren. Hebt gij Job gezegd. Dat heb je tegen me gezegd. En het geluid uw woorden Job. Heb ik Elihu gehoord. En wat heeft die Job gezegd. Vers 9. Ik ben rein. Zonder overtreding. Ik ben zuiver. En zonder ongerechtigheid. Maar zie, Hij weet reden tot vijandschap tegen mij te vinden. Hij beschouwt mij als zijn vijand. Hij legt mijn voeten in het blok. Hij bespiedt al mijn paden. Ja, Job had zich gerechtvaardigd. En had eigenlijk gezegd dat God hem onrechtvaardig nu behandelde door hem dit allemaal te laten overkomen. En wat gaat Elu dan voor antwoord geven in vers 12? Elu zegt, zie, daarin hebt gij ongelijk, antwoord ik u. Want God is meerder dan een sterveling. En dat is eigenlijk, als je er goed over nadenkt, een heel vreemd antwoord. Het is een antwoord wat niet juist is. Het antwoord had moeten zijn, want God is rechtvaardiger dan een sterveling. God is een en al gerechtigheid, niet God is meer dan een sterveling, of God is groter, zoals sommige vertalingen hebben, dan een sterveling. Ja, Job had wel ongelijk, maar hoe Elihu God voorstelt, is niet correct. En we moeten ook vaak oppassen in ons denken over de tegenwoordige schepping, dat wij niet de fout maken, zoals Paulus in Romeinen 9 zegt, wat zal de geboetseerde tegen zijn boetseerder zeggen? Wat zullen wij tegen God zeggen? Waarom hebt gij mij zo gemaakt? En dat we kritiek eigenlijk op de tegenwoordige schepping hebben, die tot uitdrukking brengen goed en kwaad. Die laten zien, in de natuur ook, hoe de morele toestand en de geestelijke toestand van deze schepping is. Die schepping is wel in harmonie met elkaar, maar het is geen volmaakte schepping. Elihu die maakt daarover weer dezelfde fout als die verder gaat in hoofdstuk 35, want de Elihu die neemt het woord, hè, die houdt het woord. Dan ga je naar de tweede reden van Elu in hoofdstuk 35, of tenminste dat is al de derde, hoofdstuk 35 vers 5. 35 vers 5 en vers 6. Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken hoog boven u, indien gij zondigt, wat doet gij hem daarmee aan? Al zijn uw overtredingen vele, wat maakt gij hem daarmee? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem daarmee? Of wat kan hij uit uw hand ontvangen? Ja, hij stelt God ter discussie. Dan gaat hij mee door, ook in hoofdstuk 36, vers 26. Hoofdstuk 36, vers 26. Dan zegt hij, zie, God is groot en wij begrijpen hem niet. Het getal zijn jaren is onnaspeurlijk. Ja. Hij stelt als ware God voor dat wij God niet kunnen kennen. En ja, dat God meer is dan de sterveling, meer is dan de mens. Maar ja, dat we die God toch niet kunnen naspeuren in zijn wegen en ja... Ja, wij kennen die God als ware niet. En toch is dat een verkeerde voorstelling van wie God is. En als hij zo in feite God verkeerd voorstelt, in een raamwerk die hij zelf heeft uitgedacht over die God, dan zie je dat uit de storm God tot Job en zijn vrienden gaat spreken. Dat geschiedt vanaf, als die Elihu nog een keer aan het woord is geweest in vers 37 en het daar heeft gehad over de schepping in hoofdstuk 37 en ook heeft gehad op wat God wel kan doen en wat God niet kan doen in die schepping, dan antwoordt God in vers 38 vanaf vers 1. Toen antwoordde de Heere Job uit een storm en zeide, Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Gort nu als een man uw lendenen, dan wil ik u ondervragen, opdat gij mij onderricht.
God gaat er rollen draaien met Job en die drie vrienden. Hij gaat zeggen, nou, ik ga jullie eens ondervragen. Willen jullie mij dan eens onderrichten? Als je het zo over mij hebt gehad, gezamenlijk. En je hebt mij afgeschilderd dat ik niet helemaal te volgen ben. En dat ik misschien wel niet rechtvaardig ben. En dat ik niet een en al gerechtigheid ben. En dat in die natuur, ja, je tegenstrijdige zaken vindt. Dan begint God te spreken. En laten we goed oppassen hoor, dan komen we tot de ontdekking dat God dus die giftige slang ook geschapen heeft. Dat God dat onkruid en die dorens en die distels ook schiep. En dat we er goed van doordrongen moeten zijn dat die huidige, tegenwoordige schepping die wij kennen, totaal door God geschapen is met een bedoeling. Wat vast ligt in het voornemen der eeuwen. Maar wat zegt God dan? Vers 4. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? En tegen ieder die zo begint te denken van wat God wel kan doen en God niet kan doen. En dat God niet al die dieren heeft geschapen zoals de sluipwesp en noem maar op. Daar zegt God tegen, waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Jij weet toch wat ik wel kan en niet kan? Over wie heeft hij haar het meetsnoer gespannen? En zo gaat God door. Ook in vers 16. Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen der zee? En hebt gij door de geheimenissen van de waterdiepte gewandeld? Zijn de poorten des doods voor u onthuld? Hebt gij de poorten der diepe duisternis aanschouwd? Rijkt uw begrip zo ver als de breedte der aarde? Vertel het, indien gij dit alles weet. God daagt dus in feite Job uit. En ook die drie vrienden van Job uit. Om God te onderrichten. Om te vertellen dat zij het allemaal weten. Nou, dat weten ze niet. En zo gaat het maar door. Vers 22. Zijt gij doorgedrongen tot de schatkamers van de sneeuw? En hebt gij de schatkamers van de hagel gezien, die ik heb opgespaard voor de tijd van benauwdheid, voor de dag van strijd en oorlog? Waar is de weg naar de plaats waar het licht zich verdeelt? Van waar de oostenwind zich verbreidt over de aarde? Wie heeft voor de stortvloed een geul gegraven en een weg voor de bliksemschichten om regen te geven op het onbewoonde land, op de steppen, waar geen mens is om woestijn en woestenij te verzadigen en de spruiten van het jonge groen te doen ontluiken. En dan vestte hij ook nog niet alleen de aandacht op die schepping, hè, helemaal in die zes dagen, niet alleen op de aarde, niet alleen op de zeeën, niet alleen op het uitspansel der hemel, maar vestigde hij ook nog onze aandacht op wat er in het uitspansel geschapen is. Vers 31. Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien van de Orion slaken? Doet gij de tekens van de dierriem te rechter tijd opgaan, en bestuurt gij de beer met zijn jongen? Kent gij de inzettingen des hemels? Bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde? Nou, dat is nogal wat. God wijst dus in feite op heel de sterrenhemel en alles wat daarin is. En vraagt dus op een uitdagende manier of zij die inzettingen des hemels kennen. En die kennen ze niet. En ja, zo gaat dat dan nog verder in hoofdstuk 39. Want nadat net als parallel met de eerste drie dagen, waarin alleen maar de aandacht gevestigd werd op het licht op de aarde en de hemel
en later dan op de aarde, de derde dag alleen op de aarde zelf, gaat hij hier in hoofdstuk 39, gaat God de aandacht vestigen weer op die hemel en aarde, wat hij daarin schiep, maar ook wat er in die zeeën te vinden is, wat er op het land te vinden is. Want dan zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 39, kunt gij een prooi jagen voor de leeuwin en de begeerte der jonge leeuwen verhullen, wanneer zij wegduiken in een hole, in het struikgewas op de loer liggen? Ja, denk erover na, God schiep dat. God zegt dat hier. Die leeuwen, die daar liggen op de loer, om te grijpen wat ze grijpen kunnen. En zo worden heel wat dieren hier nagegaan. En gaan hier voorbij, talloze dieren, tot je uit je eenmaal terechtkomt in, aan het eind bijvoorbeeld, bij de valk en de gier. Eens even kijken. Vers 29. Is het door uw inzicht dat de valk vliegt, zijn vleugels uitslaat naar het zuiden? Is het op uw bevel dat de gier zich verheft en zijn nest in de hoogte bouwt, op de rotsen woont en vernacht, op rotspunt en bergtop? Vandaar speurt hij naar voedsel. Zijn ogen turen in de verten. Zijn jongen slurpen bloed. En waar verslagenen liggen, daar is hij. Ja, dat is met de gier zo. En zijn jongen die slurpen bloed. God schiep dat. Als dan God zo gesproken heeft in zijn toorn, dan antwoordt Job in vers 34, en de Heere antwoordde Job. Of laten we zeggen, dat loopt eerst aan het eind, dan vat God dat allemaal samen. En dat is eigenlijk Romeinen 9 vers 20. Wat zal de boetseerder tegen zijn boetseerder zeggen? Waarom hebt gij mij zo gemaakt? Zo zegt God ook tegen Job. En de Heere antwoordde Job, vers 34... Wil de bediller twisten met de Almachtige? De aanklager van God antwoordde daarop. Hij valt het samen. Dat is Romeinen 9 vers 20. Toen antwoordde Job de Heere, zie, ik ben te gering. Hoe zal ik u bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet meer. Ja, tweemaal, maar ik ga er niet mee voort. Hij weet één ding, keep your mouth shut. Dat had hij heel goed begrepen. Hou je grote mond, Job. En Job begreep het. En Job hield zijn mond. Zijn kaak om elkaar. Maar Job, hou even. De Heer is nog niet klaar. Want de Heer gaat dan zijn almacht tonen in zijn schepping. En dan krijg je hoofdstuk 40. En dan laat God twee wezens, haalt hij voor de geest van Job en zijn drie vrienden. Vanaf vers 10 lees je des Heren tweede antwoord aan Job, vervolg, beschrijving van het nijlpaard. Dat staat er bij mij boven. Nou, dat is niet een nijlpaard, want in het Hebreeuws staat het woord behemoth. En men weet niet exact hoe je dat zou moeten vertalen. Dat is één beest wat de Heere Job en zijn drie vrienden onder de aandacht brengt die hij geschapen heeft. Dan, als je de bladzijde omslaat en je gaat naar vers 20, Job 40 vers 20, dan krijg je des Heeren antwoord aan Job, slot, beschrijving van de krokodil. En dat loopt een heel eind, want het begint in Job 40 vers 20 en loopt dan helemaal voort in hoofdstuk 41... helemaal aan het eind van vers 25. Daar staat in de grondtekst Leviathan. Men weet ook niet precies de vertaling van dat woord Leviathan. En hier hebben ze het wel vertaald met het woord krokodil. Maar het is geen krokodil. Nee, het is geen nijlpaard. En het is geen krokodil die hier God toont. Het zijn hier twee dinosaurussen. De eerste dinosaurus, die wordt beschreven vanaf hoofdstuk 40 vers 10, dat nijlpaard, die Behemoth, dat is in feite een dinosaurus die alleen maar bladeren eet. Dat is geen vleesetend dinosaurus, want je had onder de dinosaurussen twee soorten, namelijk de vleesetende. En je had er ook onder die alleen maar het groen aten. Nou, hier kan je dat lezen vanaf vers 10. Zie toch, de Behemoth dat ik heb gemaakt, evenals u, het eet gras zoals het runt. Zie toch de kracht in zijn lendenen, de sterkte in zijn buikspieren. Hij spant zijn staart als een ceder. Nou, ik ben wel eens in de dierentuin geweest, ik heb dan wel eens een nijlpaard gezien, dan zag ik zo'n klein staartje net bij een varken, zit er aan een nijlpaard. En hier staat er, hij spant zijn staart als een ceder. Een ceder, dat is een boom. Een enorme grote boom in het Midden-Oosten. Een enorme boom. Hij spant zijn staart als een ceder. Ja, ik ken wel hele grote dinosaurussen die ze hebben gevonden. Die inderdaad een staart hebben die enorm hoog zijn, wel 50 meter hoog. En die inderdaad een staart hebben die ze kunnen spannen als een ceder. De spieren zijner dijen zijn samengestrengeld. Zijn beenderen zijn buizen van koper. Zijn knokken gelijken staven van ijzer. Hij is de eerste van Gods werken. Het schepsel waaraan hij zijn zwaard gaf. En zo gaat de beschrijving verder van deze enorme dinosaurus. Een plantetende. En die waren er ook. En als u ook hier naar Naturalis gaat, dan kan je ze nog zien. Nou. Als je kijkt naar het andere dier, dat is geen vlees, dat is geen plantetende dinosaurus, maar dat is een vleesetende dinosaurus. En God heeft ook het meest verschrikkelijkste wezen voor de mens uitgezien, spreidt hij hier tentoon. Niet een krokodil, maar dit is de Tyrannosaurus rex die je hier ziet, om zo maar te spreken. Kunt gij de Leviathan met een vishaak optrekken, vers 20... met een tong, hij van de T-Rex, zijn tong neerdrukken. Kunt gij een biezen door zijn neus halen, met een haak zijn kaak doorboren? Zal hij veel smeekbeden tot u richten, vriendelijke woorden tot u spreken? Zal hij die T-Rex een overeenkomst met u sluiten? Zult gij hem voor altoos tot knecht nemen? Kunt gij met de T-Rex als met een vogeltje spelen? Kunt gij hem vastbinden voor uw meisjes? Zullen de gezellen hem als koopbaar verhandelen? Hem verdelen onder de kooplieden. Kunt gij zijn huid met spiezen volsteken, zijn kop met een visharpoen? Leg eens uw hand op hem, denk aan de strijd. Gij moet het maar niet meer doen. Zie de hoop hem te vermeesteren, kom bedrogen uit. Reeds bij zijn aanblik wordt men neergeveld. Nou, ik denk inderdaad, als je voor een T-Rex staat, alleen maar de blik daarop, die slaat je volledig anders te boven. Die heeft maar één ding. Dat is lopen. Hard lopen. En dan haalt je nog in ook. Niemand is zo vermetel dat hij hem zou durven tergen. Wie is het dan die voor mij kan standhouden? Wie zou mij tegemoet treden dat ik ongedeerd zou laten? Wat onder de ganse hemel is, dat behoort mij toe. En zo gaat het dan verder. Vers 4. Wie heeft de deuren van zijn muil geopend? Rondom zijn tanden is verschrikking. Zijn rug bestaat uit beschermende schilden, aaneengesloten als een nauwpassend zegel. Zo dicht raakt het een het andere, dat de wind er niet tussen kan komen. Het ene kleeft aan het andere. Zij grijpen onafscheidelijk in één. Zijn niezen doet licht schitteren. Dus als hij niest in het zonlicht, zie je dat schitteren. Zijn ogen zijn als wimpers van de dageraad. Uit zijn muil komen fakkels, vuurvonken schieten er uit. Uit zijn neusgaten komt een damp, als uit een kokende en dampende pot. En zo gaat het maar verder en verder en verder. En verder dan opeens. Vers 16. Verheft hij zich, dan worden machtigen bevreesd. Zij geraken buiten zichzelf van ontzetting. Nee, als ze die T-Rex zien. Treft iemand hem met een zwaard, dan houdt het geen stand. evenmin als lans, werphout of pijl. Ja, je kan wat dan ook op dat beest met een zwaard of met een lans of een werphout of een pijl op afgaan. Het houdt geen stand. IJzer acht hij als stro, koper als vermolmd hout. Hij kraakt het binnen de kortste keren aan stukken. Geen pijl jaagt hem op de vlucht. Slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppelen. Als een stoppel acht hij een knots. Hij lacht om het suizen van de slang, van de lans. En aan zijn onderzijde zitten puntige scherven. Hij breidt een dorslede uit op het slijk, ja, als hij zich voortbeweegt. Zo zie je hoe die beschreven wordt. En dan het laatste vers op. Al wat hoog is, ziet hij neer. Hij is koning over alle trotse dieren. Dat is niet de leeuw, zegt God, maar dat is de Leviathan. Ja. En als God daarop dus ons wijst, dan laat hij dus zien dat dat allemaal zijn schepping is. De schepping die Adam en Eva meemaakten toen zij de hof van Eden uitgingen en toen kennisname van de schepping die God geschapen had in die 6 dagen. En het was zeer goed. Dat hoort er allemaal bij. Vers 2, hoofdstuk 42, vers 1. Toen antwoordde Job de Heere: ik weet dat gij alles vermoogt, dat geen uwer plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Daarom, ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Hoor nu, ik zal spreken. Ik wil u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Nou, laten we dus voorzichtig zijn. Als we naar de tegenwoordige schepping kijken. Dat we denken dat God bepaalde dingen wel geschapen heeft. En God bepaalde dingen niet geschapen heeft. Deze tegenwoordige schepping en alle natuurfilms bewijzen dat. Zit harmonieus in elkaar. Maar we worden er wel in geconfronteerd. Met dingen waar we denken van, hé, dat is nog onvolmaakt. Het hoort wel bij elkaar. Die licht en de duisternis. Maar die zon en die maan. Maar ja, dat is allemaal in feite nog onvolmaakt. Die nieuwe schepping, die moet nog komen. En als je het voornemen der eeuwen begrijpt, dat er sprake is van een oorspronkelijke schepping, een tegenwoordige schepping, en van een nieuwe schepping die daarop volgt, en je gaat dat voornemen der aionen ook volgen, ook begrijpen, ja, dan krijg je hier antwoord op hoe dat in zijn geheel past. En dan zie je ook als God hier spreekt tegenover Job en zijn vrienden, dat dan al onze monden sluit. En dat we ook zeggen, laten wij zwijgen. Laten wij 2 keer onze mond houden, want wij gaan anders spreken over dingen die we